Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten, en natuurlijk de jeugd, die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Als aanvulling op hetgeen in de weekbrief is vermeld, is de heer K. van der Vieren, Lindenhoflaan 15, vanuit het ziekenhuis naar zorgcentrum Elim overgebracht. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 72, de versen 1 en 11. Deze psalm is als eerste lied afgedrukt op de orde van de dienst. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort met samen te zingen uit Psalm 111. En daarvan de versen 3 en 5. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. 3 en 5 van Psalm 111. Na de wet van de Heere onze God willen we samen zingen uit Psalm 6. En daarvan de versen 2 en 9. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En de Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. En wat er verder volgt in de versen 2 en 9 van Psalm 6. Maar voordat we dat zingen, luisteren we naar de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar op de zevende dag, dan is het de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus die heeft dit alles samengevat, toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van de heilige doop, luisteren we naar het onderwijs dat naar ons toe komt vanuit het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn we mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij we opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, zodat we uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden we door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten, want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook, zonder het te weten, in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al uw generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die ver af zijn, zo velen als ze de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend, omdat onder het nieuwe verbond de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht om hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Terwijl dan nu de twee Sara's worden binnengebracht, willen we zingen uit Op toonhoogte 183. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. Op toonhoogte 183. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer en tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, willen we eerst samen bidden en we roepen Gods heilige naam aan. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. We bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze twee Sara's in uw genade wilt aanzien en door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genadige troost mogen verlaten. En dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. We bidden u dit door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of uit bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. En willen jullie daarbij van je zitplaatsen opstaan. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis, onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? En ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u vader en moeder bent bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder van Hal de Wilde? Vader en moeder vroeg in de wei Vink. Dan mogen jullie nu nog even gaan zitten. En ik wil graag iets tegen de kinderen vertellen die hier zitten van de zondagsschool. Maar er zitten misschien ook nog kinderen in de kerk die niet zo goed kunnen zien wat hier straks voor in de kerk gebeurt. Je mag naar voren komen. Laat maar een klein paadje, dan kunnen er nog veel meer kinderen tussendoor. Kom maar hiervoor zitten. Kom maar ietsje verder, want er komen nog meer kinderen. Hebben we ze allemaal? Ik ga iets vertellen en dat is eigenlijk helemaal niet zo leuk. En dat is misschien wel gebeurd bij jullie op schoolplein. Of thuis. Dat je met die ene wijsvinger naar die ander stond te wijzen. Boos was. En zei, hij begon. Jij kent dat. Hij begon. Dat is meegemaakt? Heel vaak. Nou, mooie boel bij jullie op school. Want als je maar staat te roepen en te wijzen, en hij begon, dan heb je ruzie. En dan zegt die ander, die steekt ook gewoon zijn vinger uit. Die zegt, nee, hij begon of zij begon. Nou, dat kun je uren volhouden. Hè? Hij begon. Nee. En je komt niet verder. En je wilt die ander maar de schuld geven. Jij hebt het niet gedaan. Nee, kom nou. Hij begon. Nou gaan we straks twee meisjes dopen. Allebei heten ze Sarah vanmorgen. Prachtige namen. En als je nou moet uitleggen wat dat betekent dat die twee meisjes gedoopt zijn. En dat je misschien zelf ook ooit nog wel eens gedoopt bent toen je klein was of groter werd. Dan kun je heel eenvoudig zeggen. En dan moet je niet daarheen wijzen, maar naar boven. En dan moet je zeggen, hij begon. God begon. Makkelijk, hè? God wil beginnen al heel vroeg in het leven van die meisjes. En van jou en van mij. Met mijn liefde hebben. Terwijl ik wel begonnen ben, hoor. Met rotzooien. En met zondigen. En verkeerde dingen doen. De Heer God had al lang kunnen zeggen tegen mij. Jij begon. Hij begon. Zij begon. Maar Goddank mag ik zeggen. Ik ben gedoopt. Hij begon met naar mij toe te komen en te zeggen, ik hou van je, ik heb je lief, ik wil je vader zijn, ik wil voor je zorgen. Van stap tot stap, van dag tot dag, van moment tot moment, van minuut tot minuut, elke keer weer opnieuw. En het houdt maar niet op. Met een moeilijk woord lazen we in dat formulier hier, een eeuwig verbond van genade. Het houdt niet op. Zo'n goede God heb je, zult nooit vergeten. Hij begon. Echt hoor. En hij gaat door. En daar heb je hou vast aan. Daar kun je mee verder. Hoge hoogte over. Diepe dalen door. Hij begon en hij houdt niet op. Goddank. Kom maar. Sarah Jedidja van Hal. Ik doop je. In de naam van de Vader. En van de Zoon. En van de Heilige Geest. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Sarah, Maria, Janna vroeg in de wei, ik doop je, in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ik vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. Amen. Ik zal voor de Heere zingen. Dat gaan jullie nu ook doen als kinderen van de zondagsschool. Met jullie prachtige dooplied. En als jullie gezongen hebben, daarna gaan wij staande zingen uit Psalm 105, vers 5.
Jullie mogen allemaal gaan staan. Ook als jullie het kunnen, mogen jullie ook meedoen. Ga maar staan.
Ik heb je bij je naam gaan roepen, je bent van mij, heeft God gezegd. Ik wil voor jou als vader zorgen, ik heb mijn hand op jou gelegd. Ik wil je zalig maken, wezen, ik Jezus bij je toch beloofd, de Heilige Geest.
gaan u samen danken voor de bediening van de Heilige Doop. En we bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze Sarah's door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door de Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw leden, tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen ze u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. En dat is toch de bedoeling van ons mens zijn. Daarvoor hebt u ons geschapen. U die ons geschapen hebt, u wil ik aanbidden, Heere God, elke dag weer opnieuw. Omdat u begon en u houdt trouw, ook daar hebben we al van gezongen. En daarom mogen we er zijn, tot eer van u. We willen u vragen, help ons daarbij. En allen die ons voorgaan en opvoeden, thuis en op school en in de wijde wereld. En dat we ook steeds weer leerling willen zijn van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Help ons, o God, om zo u groot te maken, want dat bent u waard. Zegen ons als we vanmorgen hier in de kerk zijn en uw woord mogen gaan lezen. Wees ook met de mensen thuis die bij de kerkradio zijn. Soms zijn ze hoog bejaard of ziek of gehandicapt of om andere redenen dat ze niet meer naar de kerk kunnen. Maar wat fijn dat ze toch zo ook de dienst mogen meebeleven en erbij betrokken zijn. Geef ons van de jongste af aan straks op zondagschool en kindernevendienst, als ook hier in de kerk, te merken dat u het meent met ons. En dat u het waard bent om geliefd en geloofd te worden. En dat we zo levenslang mogen leven bij de genade, bij de gratie van u. U lovend, u liefhebbend, u gelovend. Want zonder dat kunnen we niet voor u leven. Heere God, leid ons zo ook door uw woord te lezen en breng dat ons maar te binnen door uw geest. Hoor ons, o God, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Terwijl dan nu de twee Sarah's en de kinderen van de zondagsschool en de kinderen van de kindernevendienst naar hun nevenruimte gaan, of misschien wel weer naar huis, door de regen heen, gaan wij straks uit de Bijbel lezen uit 1 Koningen 18, de verzen 1 tot en met 16. En mag nu het orgel even spelen. De schriftlezing, zoals gezegd, uit 1 Koningen 18, de versen 1 tot en met 16. Ik heb nog overwogen om iets over Sara op te zoeken, maar dat is eigenlijk niet zo goed gelukt. Ik kon best wel wat vinden, maar om daar een mooie preek over te houden. Waarom 1 Koningen 18? We zijn hier met de geschiedenissen van Elia bezig, dus die vervolgen we ook vanmorgen. En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heere tot Elia kwam, in het derde jaar. Ga, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Elia ging op weg om zich aan Achab te vertonen. Nu was de honger sterk in Samaria. Achab riep Obadja, de hofmeester. Nu vreesde Obadja de Heere zeer. Het was namelijk gebeurd toen Izebel de profeten van de Heere uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en ze per 50 man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield. Achab zei tegen Obadja, ga het land in, naar alle waterbronnen en alle beken. Misschien zullen we gras vinden, zodat we de paarden en de muildieren in leven zullen houden en wij geen van de dieren hoeven af te maken. En ze verdeelden het land onder elkaar om er doorheen te trekken. Achab ging alleen de ene kant op en Obadja ging alleen de andere kant op. Toen Obadja onderweg was, zie, Elia kwam hem tegemoet. Hij herkende hem, wierp zich met zijn gezicht ter aarde en zei, bent u het, mijn heer Elia? En Elia zei, ik ben het. Ga, zeg tegen uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zei, wat heb ik gezondigd dat u uw dienaar in de hand van Achab geeft om mij te doden? Zo waar de Heere uw God leeft. Er is geen volk of koninkrijk waarheen mijn heer geen boden heeft gestuurd om u te zoeken. En als ze zeiden, hij is hier niet, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat ze u niet konden vinden. En nu zegt u, ga, zeg uw heer, zie, Elia is hier. En mocht het gebeuren dat ik van u zou weggaan en de geest van de Heere u zou opnemen, ik weet niet waarheen, en ik zou komen om Achab de boodschap te brengen en hij zou u niet vinden, dan zou hij mij doden. Terwijl ik, uw dienaar, vanaf mijn jeugd de Heere vrees. Is mijn heer niet verteld wat ik gedaan heb toen Izebel de profeten van de Heere doodde? Dat ik van de profeten van de Heere 100 man heb verborgen per 50 man in een grot en dat ik die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt u, ga, zeg uw heer, zie Elia is hier. Hij zou mij doden. Elia zei, zo waar de Heere van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, voorzeker. Vandaag zal ik mij aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet en vertelde het hem. En Achab ging Elia tegemoet. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen graag twee korte stukjes onderstrepen uit dit gedeelte wat we samen lazen. Het eerste staat in vers 3b. Nu vreesde Obadja de Heere zeer. En in vers 12b. Terwijl ik, uw dienaar, vanaf mijn jeugd de Heere vrees. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen uit Psalm 118. En daarvan de versen 1 en 12. Laat ieders heren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Dit is de dag, de roem der dagen. 1 en 12 van Psalm 118.
Thank you.
Gemeente des Heren, 3 jaar, dat is best lang. Vind je niet? Ach, zult u zeggen, dat hangt er vanaf. Wat je aan het doen bent. Nou, hier in dat gedeelte uit de Bijbel wat we samen hebben gelezen, daar gebeurt het dat na vele dagen het woord van God weer tot Elia komt in het 3e jaar van de droogte. 3 jaar droogte. Komt er nu een verandering? Na het zure geeft God het zoete? Gaat dat nu gebeuren? In het Nieuwe Testament, daar lezen we op een paar plaatsen dat het nog eens een keer 6 maanden heeft geduurd. En dan kom je dus in totaal op 3,5 jaar. Jezus die zegt in Lucas 4, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er een grote hongersnood kwam over het land. En de apostel Jacobus, die schrijft in het 5e hoofdstuk van zijn brief, Elia was een mens, net zoals wij, en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. Nou, in dat 3e jaar dus, komt God naar Elia en hij geeft hem de opdracht, ga naar Ahab. Laat je daar zien en ik zal weer regen geven op de aarde. Nou, misschien heb je dat wel eens gezien of gelezen. Dat een nijlpaard zijn tanden schoon laat maken, doordat hij zijn bek onder water steekt, open doet, en dan zwemmen de vissen erin, en die beginnen dan, ja, aan zijn voedsel, wat hij nog niet helemaal opgegeten heeft, maar aan zijn tanden kleeft, te sabbelen, en die voedselresten tussen die grote tanden vandaan te halen. Maar je moet er toch niet aan denken dat je dan als vis zelf aas wordt, omdat dat nijlpaard even slikt. Nou, in zo'n situatie komt Elia als die naar Ahab moet. Als God zegt van, ga nou maar naar Ahab. Dan komt hij eigenlijk in die grote bek van dat nijlpaard terecht, die zomaar ineens zijn bek kan dichtklappen. Net zoiets als wat je nog wat eerder in de Bijbel leest over Mozes, als die bij de farao in zijn paleis terechtkomt. Elia die moet dan naar Ahab toe om te gaan zeggen, ja, de Heere God die geeft weer regen. Nou, dan kan dus bijna de vlag alweer uit, want dat betekent dan het eind van de crisis. Dat betekent letterlijk een opbloeien van de economie. Ik zal regen geven op de aardbodem. En in ieder geval ook de macht van Baal, de god van de vruchtbaarheid, die men daar en toen in Israël vereerde en aanbad, die macht heeft zich niet bewezen. En Elia die doet wat God zegt. En dan staat het er zo nadrukkelijk, de honger die was sterk in Samaria. Dan wordt de hoofdstad van dat koninkrijk genoemd. En eigenlijk is dat heel tekenend voor heel de situatie in heel het land Israël. En toch is het opvallend dat juist dan die hoofdstad wordt genoemd. De honger is namelijk een staatszaak geworden. He, je moet niet denken dat de regering daar in het Rijk van Koning Ahab niet in de zorgen zit, hoor. Want er wordt vast en zeker heel wat afgecijferd in die kringen. Maar ze komen er niet uit. En ja, alle lagen van de bevolking die moeten inleveren. Ook de laagst betaalde. En bij alles wat er niet meer groeide in het Rijk van Ahab, daar groeien de zorgen Ahab wel boven het hoofd. En daarom roept Ahab Obadja bij zich. Dus de hofmeester. Letterlijk staat er dan dat Obadja over het huis houden is gesteld. Over de huishoudelijke zaken van het koninkrijk. Beter gezegd zouden we vandaag de dag iets zeggen in de zin van, hij was een econoom. En dan is het schitterend om te zien hoe Obadja zo'n prachtige naam heeft meegekregen van huis uit. Daar hebben die ouders waarschijnlijk naar gezocht. Zo doe je dat toch? Je zoekt naar de naam van je kind wat in aantocht is. Je bent er van in verwachting. En als het dan een meisje wordt, dan noemen we het Sara. Prinses, thuis bij de koning. Kind van de koning. Naam met een belijdenis. Nou, zo ook Obadja. Obadja, dat betekent immers ondergeschikte van de Heere God. Die econoom van Agab, een hoge plaats, hoge post aan het paleis. Een knecht van de Heere God. Obadja. Zo heet hij. En dan mag er ook nog eens een keer apart bij gezegd worden, geschreven worden, dat hij de Heere vreest. Dat betekent dat hij vol verwachting leeft van Gods gegeven. Hij leeft bij de gratie van God, bij de genade van God, bij de gunst van God. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt? Prachtig. Obadja, zijn naam is geen aanfluiting, zijn naam is geen lege dop. Hij draagt die naam met ere. Daar aan het hof van Agab is hij niet corrupt. En in dienst van Agab aan zijn hof heeft hij alle reden om de Heere God te vrezen. En de God van Israël aan te hangen. Om echt op het rechte spoor te blijven. Zeg nou zelf, je ontspoort ook zo gemakkelijk, toch? Of heb je daar geen moeite mee? Om bij de les te blijven, de les van Gods koninkrijk, de les van het woord van onze God. Je ontspoort zo gemakkelijk om niet de wissel om te zetten en niet heel dicht bij de Heere God te blijven. Je zijn dienaar te weten. Obadja. Ja, of je heet helemaal geen Obadja, maar je heet wel christen. Wat betekent dat? Houdt dat nog wat in vandaag de dag? Je zult maar christen heten, gedoopt en wel. Maar dan wordt het christendom je nog niet automatisch ingegoten. Daar volgt een ontwikkeling. Dan komt er een leerschool die nooit meer ophoudt. Dan komt er ook een opvoeding waar jullie als ouders toe geroepen zijn. Om je kind, je kinderen voor te leven, voor te gaan. Het bij te brengen, bij Jezus te brengen, telkens weer opnieuw. Hen uit te leggen waarvoor Jezus Christus komen moest en gaan moest. Om te redden wat nog te redden was. Nee. Om te redden wat verloren was. Ik, jij, u en ook die kleine Sara. Geen omkijken waard, geen aanzien waard, maar toch wonderlijk. Genade, voorwerp van Gods liefde. En zo mag je het voorleven bij de gratie van God. Daarom, omdat Gods liefde van twee kanten wil worden. En niet langer van zijn kant alleen maar. Dat houdt die naam Obadja ook in, knecht van de Heere. Hij die ontzag heeft, die eerbied heeft voor de Allerhoogste. Hij die God vreest, die zich opstelt tegenover die heilige, hoge God met diepst ontzag. Niet uit de hoogte, niet gearriveerd, niet dat je het allemaal wel gemaakt hebt, niet met opgestroopte mouwen en nou zal ik, nee. Obadja vreest de Heere, de knecht van de Heere vreest de Heere. Ben je dan bang voor hem? Nee. Ontzag. Je kent je plaats. God boven je. En je wilt niet liever dan hem groot maken. Lof prijzen. Eren. En je weet wel, geloofd zij God. Met diepst ontzag. En wat dat dan voor hem inhoudt, ook heel concreet, dat wordt met enkele woorden duidelijk gemaakt. En hij beroept zich daar later zelf ook nog een keer op. Hij heeft 100 profeten voor de uitroeiing, voor de dood behoed. Door ze in 2 groepen van 50 te verbergen in een grot, in een spelonk. En hen elke dag weer water en brood te brengen. 100 man, hè? Water en brood. En dat elke dag weer. Izebel, de vrouw van koning Ahab, die moest niks hebben van die profeten van de Allerhoogste God. Van Israël. De Heere. Die moest uitgeroeid worden, stuk voor stuk, één voor één. Geen één mocht er overblijven. Kun je nagaan waarom Elia er helemaal niet op zit te wachten om naar Ahab toe te gaan. Want dan speelt hij eigenlijk met zijn leven. Want waar Baal heerst, daar mag God niet aan het woord komen. Daar mag God niet van zich laten horen. Daar mag God niet het woord hebben. Geen stem. En waar je dat waagt, en dat is ook in 2013 het geval hoor. Waar je het waagt vandaag de dag om God echt aan het woord te laten komen. Ten volle. In al zijn heerlijkheid en macht en majesteit. Nou wordt je dat niet in dank afgenomen. Maar dan zeggen ze, dimme jij. Stop eens even. En daarom werden die profeten vervolgd en met uitroeiing bedreigd. En Obadja heeft ze verborgen en heeft ze verzorgd. Midden in die malaise en die crisis waarin God zelf zorgde voor Elia, ook bij de beek Krit. Elke dag kwamen de raven hem 's ochtends en 's avonds vlees en brood brengen. En hier Obadja die in Gods dienst, God vrezend, die 100 profeten heeft verborgen en in leven weten te houden. Verborgen en geborgen. Wie God vreest, wie hem kent nadat hij met ons gedaan heeft en doet. Zo lief had God immers deze wereld. Hij gaf zijn zoon uit handen in de handen van de zondige mensen. En hij droeg de zonde en hij droeg de schuld. Zonder dat hij ook maar iets op zijn kerfstok had, droeg hij het aan het kruis. En ten lange leste droeg het hem toen hij stierf. Opdat ieder die in hem gelooft, leeft. Wie hem zo kent, wie hem vreest, ontzag heeft. Ja, die staat anders in het leven. En die leert geven en delen. Een leven bij de gratie van God, bij Gods genade, een leven lang. Dan is elke dag echt nieuw voor je. Want dan beleef je het kinderlijk afhankelijk te zijn van God en koninklijk onafhankelijk te zijn van mensen en meningen. En zo is die Obadja, econoom in het koninkrijk van God. Toch is het vreemd, hè? Waar deze Obadja zich echt bekommert om het leven van die 100 profeten, dan heeft hij daarbij heel veel andere dingen aan zijn hoofd. Ook juist als econoom zijnde. En heeft hij best een gevaarlijke positie. Hoezo? Nou, ga er maar aan staan. Ahab die beveelt Obadja dat ze samen het land zullen doorgaan. Ieder een deel. Ieder apart van elkaar. Ieder een kant op. Waarom? Om naar waterbronnen en beken te gaan kijken. En of er nog gras is. Hoezo? Mensen eten toch geen gras? Zo mag ik hopen. Nee, ja, maar er moet naar gras gezocht worden, zodat de paarden en de muildieren in leven kunnen blijven en dat er voorlopig geen dieren afgemaakt hoeven te worden. als u het begrijpt. Waar mensen daar en toen sterven van de honger en bijna nergens meer toe in staat zijn dan alleen maar op een houtje te bijten, daar is Agab bezig met zijn koninklijke stallen. Want het kan toch niet waar zijn dat de dieren afgemaakt moeten worden. De eerste zorg voor Agab is niet het vee dat eventueel de mensen voelt. Nee, voordat de mensen aan de beurt komen, worden de paarden en de muildieren genoemd. Weet je wat dat betekent? Weet je waarvoor het paard gebruikt werd en de muildieren? Heel anders dan bij ons, om er recreatief op te rijden of zo. Weet je wat erachter zit, dat hier die paarden en die muildieren moeten blijven leven? Dat is eigenlijk het hele systeem van Agab, dat moet in stand gehouden worden. Zijn macht, zijn majesteit, zijn defensie. Want daar staan eigenlijk die paarden voor. Zijn leger. Want die paarden deden het werk. Het leger van Agab staat op een hoger plan dan de honger die zo sterk is in Samaria. Dat is de wereld waarin Diobatja, die de Heere vreest, leeft en werkt. Op alles zal bezuinigd moeten worden, maar niet op het leger van Agab. Ja, je zal in zo'n wereld leven, zeg. Tjoh. En in zo'n wereld zal je kind opgroeien. En je zult ze groot moeten brengen in zo'n tijd. En je zult dat maar beloofd hebben, hè? Bij hun doop. Ja gezegd hebben als ouders. En hoe kom je de tijd door? Zo dat je ja, geen ja maar of oh ja wordt op de duur. Waar heb je dan nog houvast? Waar is dan je fundament waar je niet doorheen zakt? Want daar kom je soms ook nog wel eens tegen. Dat is dat je niet op mensen vertrouwt, dat je niet op mensen bouwt, dat je niet op macht en majesteit je hart zet, op glitter en glamour, niet op paarden of op een heel leger van, nou noem eens iets, maar op de God van de belofte, op de God van je doop. En zo een leven lang leven bij de genade van God. Bij Gods gegeef. In Jezus Christus. Niet te weinig. Obadja. Knecht van de Heere. Naar ons toe. God als je Heer en Meester. En de meeste boven je. Hem alleen. Hem loven wij. Heel eenvoudig gezegd, dus van Baal baal je. Gesnapt? Niemand kan toch twee heren dienen? Dat is onmogelijk. Stop er dan ook mee. Agab die gaat afzonderlijk op weg. En Obadja die gaat ook zijn eigen weg, hun wegen gaan uiteen. Dat is om praktische redenen, dat werkt sneller. En nou het wonderlijke is dat ze beiden ook zullen vinden dat wat ze niet gezocht hebben. Obadja die vindt Elia en Agab druk bezig naar bronnen te speuren. Die zal ook Elia ontmoeten. En Obadja mag dat dan vast aan gaan kondigen. Alleen Obadja die vertrouwt het niet helemaal, want stel je voor als ik straks naar het hof ga aan om te gaan melden van ik heb geen bronnen gevonden, maar ik heb wel degene gevonden die deze regenloze periode op zijn kerfstok heeft. Ik heb Elia ontmoet en wanneer het dan tot een echte ontmoeting moet komen tussen Agab en Elia is gevlogen, dan kan ook Obadja het wel vergeten, dan wordt hij omgebracht en dat risico wil Obadja niet lopen. Dat kan hem het leven kosten. Ergens in zijn achterhoofd vertrouwt Obadja Elia niet. En vandaar dat Elia een vrij sterke uitdrukking gebruikt. Zo waar de Heere van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, vandaag nog vertoon ik me aan Ahab. Iets wat daarop lijkt, heeft Elia alles meer gezegd. Maar dan tegen Ahab, gelijk in het eerste vers van 1 Koningen 17. Daar klonk het zo waar, de Heere, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Om daarmee te zeggen tegen Ahab, jongen, Baal, die Baal van jou. Je denkt wel dat hij de baas is en de God van Israël. Maar je vergist je, het is de Heere zelf. Nu gebruikt Elia een andere formulering. Ik sta voor de God van de legermachten. Het is haast komisch, maar wel ernstig komisch. Waar Ahab zich druk maakt voor zijn leger en voor zijn legermachten. Want de paarden moeten eten en drinken. Dan laat Elia het klinken. Jo, Ahab, de Heere is koning. Hij is de God van de legers. Hij regeert. Heel fijntjes wordt de vinger gelegd bij waar Ahab mee bezig is. En Elia laat het merken dat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. Dat merk je aan Elia. Dat merk je ook aan een Obadja. Dat merk je toch ook aan jezelf. Het is niet onze spierballentaal. Het is niet onze geweldige uitstraling. Het is niet die laag vernis aan de buitenkant bij ons die het doet. Nee, de geschiedenis die God schrijft wordt niet geschreven door bollebozen, maar met machteloze, afhankelijke knechten die hun Heer toebehoren en hem gehoorzaam zijn, wat er dan ook gebeurt. Ja, en wie daar niet aan wil, die doet zich groot voor en groter voor en het allergrootst voor. Kijk maar naar Ahab. Als Obadja Ahab tegemoet is getreden en het hem heeft verteld, dan gaat Ahab Elia tegemoet, terwijl Elia gezegd had, ik zal mij aan hem vertonen. Maar Ahab die wil die confrontatie graag aangaan. Is dat nou bluf? Of is dat nou jaloezie van een staatsman die in zijn zorgen alle opkomende tegenspraak tegemoet gaat om die af te zwakken of om die te overstemmen? Maar dan kijk ik toch nog even naar Obadja. Al eerder lazen we in vers 3 dat hij de Heere vreesde. Maar in vers 12 ontmoeten we dat nog een keer. Terwijl er dan een tijdstip bij wordt genoemd. Vanaf zijn jeugd vreest hij de Heere. Van jongs af aan. Van kleins af aan. Van kindsbeen af. Komt hij dat zomaar aanwaaien, Obadja? Nee. Nee, ik denk dat je dan als ouders voorgangers bent en voorlezers bent en voorzangers bent en voorbidders bent. En kijk er vooruit, hoor, dat de prijs van je babykamertje bijvoorbeeld niet hoger is dan de waarde van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid van Jezus Christus. De knecht van de Heere. Het eren en het eerbiedigen van die ene naam is die kleine Obadja blijkbaar al heel vroeg bijgebracht. En wat heerlijk als je daaraan hebt mogen bijdragen. En wat heerlijk ook, zoals een Obadja, als je daar een leven lang plezier van hebt. Of beter gezegd vruchten van mag plukken. Toch gebiedt de eerlijkheid om hier te zeggen dat Obadja het hier gebruikt, het hier aanhaalt als een soort, ja, als een soort levensverzekering. Van jongs af aan eer ik de Heere. En nou heb ik al die narigheid op mijn levensweg. Hoe kan dat nou? Hoe bestaat dat? Misschien wacht mij de dood wel. Haast zou je denken dat er nu op dit moment daar bij Obadja een stukje verdienstelijkheid in zijn woorden zit. Ik vrees nou wel de Heer, hè? Maar waarom overkomt me dan al die narigheid en al die moeite en al die zorg? Is dat misschien toch een kwestie van bijgeloof? Niet ten volle voor 100% je op God richten en al de rest kan me gestolen worden. Dat leidt me niet af. Of zoals Paulus dat jubelt in de Romeinenbrief. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Is dat verdrukking of is dat benauwdheid? Of is dat vervolging of is dat honger? Of is dat naaktheid of is dat gevaar of is dat zwaard? Nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog diepte, nog hoogte, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Jezus Christus onze Heere. Heerlijk, hè? Om zo levenslang te hebben. Levenslang levend bij de genade, bij de gratie van God. Bij de God van mijn doop. Bij de God die mij gezocht heeft. Hij begon. Echt wel. En ik zijn knecht. En dan zeg ik telkens weer. Spreek, Heere. Uw knecht luistert. Amen. Zingen wij nu van Psalm 31, de versen 17 en 19. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Bemint de Heer Gods gunstgenoten. De versen 17 en 19 van Psalm 31. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U die de God van het verbond bent, die zich verbindt met ons als mensen. U begon en u gaat door. En u laat niet los. U houdt trouw. Dank u wel, Heere God, dat u zich zo bekend maakt te... en bekend maakt. En ook naar de toekomst toe. Niet loslatend wat u beloofde. Dan mogen we ons vastklemmen. aan uw belofte van trouw en liefde, zorg en zegen. Te midden van alle crises die we meemaken in het leven, waar we misschien wel middenin zitten, draag ons, Heere God, met uw sterke armen onder ons en met uw zegenende handen boven ons bestaan. En laat niet varen de werken van uw handen, de woorden van uw mond. En geef dat we in alle levensomstandigheden gesterkt ons weten en gedragen mogen voortgaan. En dat we ons dan zo ook gedragen als gedragen mensen door uzelf. Uw naam ter eer. Heren, we danken u dat we vanmorgen samen mochten zijn hier in de kerk met hen die verbonden thuis via de kerkradio met ons meeluisterden. Dat we mochten zingen en orgels spelen. Dat we mochten lezen en spreken uw naam ter eer. En geef dat uw woord met ons meegaat onderweg door dit leven. En dat ons leven spoort in het spoor dat u getrokken hebt. Dat we niet de wissel omgooien en onze eigen gang maar gaan. Want dat wordt ons spoor, vroeg of laat. Heere, geef ons al het goede mee wat nodig is om te leven tot eer van u. Maak ons door uw woord en door uw geest uw wegen bekend. En leid en wijd ons in de grazige weide van uw getuigenis dat zo vast en zo zeker is. Wees ons nabij ook als we van hier gaan. Behoed en bewaar ons op al onze wegen. En we danken u dat er vanavond opnieuw gelegenheid mag zijn om als gemeente samen te komen. U vrezend, u dienend. En we laten ons niet weerhouden. Door wind of regen, droogte of kilte. Door warmte of wat dan ook. Maar we laten ons trekken door uw liefde en door uw trouw. Heren, we bidden u voor hen die dankbaar zijn en vreugde beleven. Die stil mochten staan bij een jubileum. We danken u met meneer en mevrouw Willemsen van Lent van de Meidoornstraat. Dat ze in de afgelopen week mochten stilstaan bij hun 50-jarig huwelijk. Tot hiertoe hebt u geholpen, geleid en gewijd. Draag ook verder, o God. We mogen blij zijn met de Rehobotschool. De kinderen en de ouders, het personeel en het bestuur. Dat ook zij mochten gedenken, 50 jaar christelijk onderwijs in onze plaatselijke gemeente. Geef, Heren, ook naar de toekomst toe op te merken dat u inderdaad die God bent die zorgt voor Rehoboth, die ruimte schept, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn en zaaien het zaad van het evangelie, opdat daar ook groeit en bloeit vruchten van geloof en hoop en liefde, van bekering tot u, de God van ons leven. Heere God, we bidden u voor degenen die ziek zijn. Gedenk Dorien Uil, die in Veenendaal revalideert. We danken u dat meneer Jansen weer mocht thuiskomen na maandenlange opname in de Maartenskliniek in Nijmegen. We danken u dat meneer Van der Vieren weer uit het ziekenhuis werd ontslagen en nu in Elim vertoeft. Sterk hem, o God, en geef hem ook de troost van uw evangelie. Wees met Sonja Hermsen in het ziekenhuis. Geef ook haar te steunen en te bouwen op uw zorg en liefde. Gedenk Carola van der Brink die in Siependaal vertoeft en Dirk van Inge in Wolfhezen. Geef, Heere God, dat in de diepte van het bestaan het oog gericht wordt naar boven en dat we ons houvast mogen zoeken en vinden in uw woord dat ons ondergrond geeft. En dat we zo stukje bij beetje weer mogen opkrabbelen en merken gedragen te worden. Gedenk allen die ziek zijn thuis of chronisch ziek, behept zijn met een handicap waardoor hun leven getekend is. Draag ons allen, o God, we dragen ons aan u op. Gedenk de zendingen- en evangelisatiecommissie waar we straks onze gaven voor mogen geven. Laat ook dat werk mogen doorgaan, hier ter plekke. Ook als we gesprekken aanknopen met onze mensen in de buurt, maar ook verder weg, ja wereldwijd. En laat allen die in zendingsdienst zijn uitgegaan, mogen merken dat ze gedragen worden door uw woord, dat ze telkens weer mogen verder brengen. En help ons, o God, dat we niet met een goede duit in het zakje ons ervan afkopen, maar dat we ook zelf ingeschakeld in uw boodschap, in uw koninkrijk doende mogen zijn. Jezus zegt toch dat hij van ons hier verwacht dat wij zijn als kaarsjes, brandend in die stikdonkere nacht. Want dat is de wereld om ons heen. Help ons, o God, dat we het licht niet doven of er een emmer overheen zetten en het maar voor onszelf houden, maar dat het uitstralen, dat we u vrezen, u lief hebben en niet zonder u kunnen. Heere God, ontferm u zo over een ieder onze. Waak over ons, draag ons. Niet omdat we dat hebben verdiend, maar omdat u begon. Wat een liefde. Uit genade bidden we het. In Jezus' naam. Amen. Wij geven onze liefdegave voor het zendings- en evangelisatiewerk, voor de kerkrentmeesters en voor de bijstand in het pastoraat. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 380. Laat de kinderen tot mij komen, laat de mensen tot mij komen. Op toonhoogte 380. Vandaag nodigen we iedereen uit om straks na de dienst de doopouders hiervoor in de kerk met een handdruk Gods zegen toe te wensen over de doop van hun Sarah. Ga dan straks heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.